Ben jij klaar voor het allerleukste 30PLUS single-event van deze zomer? Samen met Indebuurt.nl en Theater Unisof in Wageningen organiseer ik, Casper van Koten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching. Swipe Festival. Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl. Swipe, swipe.
Hallo, mijn naam is Shaila Zittelsing en dit is een nieuwe aflevering van de Volkskrant Elke Dag. En dat is onze dagelijkse podcast waarin we de actualiteit bespreken met experts op de redactie. En vandaag is dat Huib Modderkolk. Dag Huib.
Goedemorgen.
Je bent onderzoeksjournalist van de Volkskrant, gespecialiseerd in veiligheidsdiensten onder meer. Onze eigen cyber-expert, zeg ik misschien even populair. We hebben altijd een vast openingszinnetje voor deze podcast. En dan zeggen we dat we de wereld proberen te schetsen. En dat we proberen te schetsen hoe die onder onze ogen aan het veranderen is. Maar wat jij eigenlijk doet is schetsen hoe de wereld aan het veranderen is zonder dat we het zien, hè?
Ja, en dat probeer ik dan wel weer een beetje zichtbaar te maken. Ja,
ja, want je schreef een boek niet zo lang geleden. Het is oorlog, maar niemand die het ziet. Het is eigenlijk oorlog in cyberspace, toch?
Ja, misschien zitten we wel in de eerste echte digitale oorlog. Ja, ik denk wel dat je dat kan zeggen.
En wat zijn de kenmerken van zo'n digitale oorlog?
Ja, nou dat is dat het een stuk ondoorzichtiger is dan de echte oorlog. Dus je hebt bijna dagelijks natuurlijk van die plaatjes waarin wordt gezegd, kijk, Oekraïne is hier nu op het slagveld of hier ligt de frontlinie. Zoiets bestaat niet in de digitale wereld, dus er is geen equivalent van. Dus er komen af en toe berichten naar buiten van wat er allemaal gaande is. En dan denk ik dat je een aantal dingen ziet. Dus je hebt de overheden van de diensten, zeg maar, die bij die landen horen. Dus van Rusland en Oekraïne. Waarbij Rusland al langer probeert om diep in Oekraïne te komen, digitaal. Dat is voor spionagedoeleinden. Maar je zag bijvoorbeeld ook al een paar maanden voor de oorlog dat ze probeerden om daar dingen kapot te maken. Dat doe je meestal niet zomaar. Dus je zit ergens, je kunt daar inlichtingen uithalen. Dan heb je daaromheen sinds het begin van de oorlog allerlei groepen, ik noem maar even hacktivisten, die zich solidair tonen met een van die twee partijen. Ja, en die op eigen houtje of georganiseerd gaan hacken. Daar bestaan er inmiddels best wel wat van. Compleet ondoorzichtig. Soms komt daar ook iets naar buiten. Dus bijvoorbeeld het stelen van e-mails, het publiceren van soms hele databases van bepaalde bedrijven. Met als doel de ander te raken, te beschadigen.
Maar het zijn dus ook cowboys, als ik je goed beluister. Want je zegt, het zijn soms ongereguleerde groepen, een soort activisten.
Ja.
Die worden dus niet aangestuurd door een geheime dienst of door een leger of door een staat.
Nee, bijvoorbeeld Anonymous is een heel los gezelschap. Het is ook onbekend hoeveel personen daar precies bij horen. Maar die hebben ook zich sinds het begin van de oorlog gezegd, wij gaan gewoon Rusland pakken. Hebben bijvoorbeeld wel eens camera's gehackt en dan laten ze beelden van de oorlog zien. Er is een heel grote, de internetcensuurorganisatie, zeg maar, de mediaorganisatie van Rusland is gehackt. Daar zijn heel veel documenten uit naar voren gekomen. Die zijn ook gepubliceerd. Dat wordt nog steeds allemaal doorzocht weer door onderzoekers, van wat staat er nou eigenlijk in. Maar ja, dat is heel ongereguleerd. En je hebt een meer gereguleerder initiatief, ook van vrijwilligers, een soort elektronisch leger zou je zeggen, die zich hebben aangesloten bij Oekraïne. En dat is de IT Army.
En daar ben jij een beetje in doorgedrongen.
Daar ben ik een beetje in doorgedrongen. Exact. Ja.
En vertel eens even die IT Army. Hoe moet ik me dat voorstellen? Is het een officieel onderdeel van het Oekraïense leger? Waar valt het onder?
Ja, nou, ook dat is weer een goede vraag. Want net zoals in de echte wereld, zeg maar, is dit ook dit een beetje ondoorzichtig. Maar we weten inmiddels wel wat ervan. Het is, kijk, in het begin van de oorlog, echt in de eerste 3 dagen al, werd ertoe opgeroepen om aan zeg maar internationale hackers van sluit je aan, help ons in eerste instantie eigenlijk beschermen tegen Russische aanvallen.
En dat was een officiële oproep van Zelensky?
Vanuit de vicepremier, dus een jonge man, minister van digitale transformatie. Mm-hmm. Toen leek het nog niet alsof ze een heel duidelijk idee hadden hoe ze dat gingen doen. Mm-hmm. Dus onder het ministerie van digitale transformatie. Maar het algemene idee is nu toch wel dat de inlichtingendienst van Oekraïne daar wat nauwer bij betrokken is en ook het leger. En wat hebben ze toen gedaan? Eigenlijk 2 dingen. In het eerste is, ze hebben gewoon een website opgericht, Telegram kanaal en dat soort dingen. Daar zijn ze mensen gaan verzamelen en daar hebben ze gezegd, kijk, daar laten ze af en toe targetlijsten rondgaan. Dus dan zeggen ze, deze doelwitten willen jullie die aan gaan vallen.
En dat zijn dan doelwitten in Rusland?
Dat zijn doelwitten in Rusland, bijvoorbeeld Russische banken of overheidsgebouwen of websites van het Kremlin. En dan is de vraag of je die wil gaan DDoS'en. En DDoS is eigenlijk, je doet zoveel verzoeken, stuur je naar een bepaalde website toe, dat die overbelast raakt.
Ja, je legt hem plat.
Je legt hem gewoon plat, ja. Gebeurde in Nederland ook een keertje toen met die banken. Dat bleek uiteindelijk een 19-jarige jongen achter te zitten. Maar dat kan best wel wat schade veroorzaken. Het is best wel vervelend. Maar het is ook wel een vorm van online pesten. Als je het heel lang doet en heel, heel gestructureerd doet, is het gewoon echt wel veel meer dan dat. Maar het is ook een vorm van online kattenkwaad. Nou, dat gingen ze eerst doen. Daarnaast blijkt langzamerhand dat ze in die IT-army ook serieuzer zijn gaan hacken. En dat daar onderdelen van zijn, bijvoorbeeld een cybersecurity bedrijf dat wordt genaamd hacken, maar ook mensen vanuit het leger zelf, vanuit de veiligheidsdiensten, die zijn gaan recruteren op, kunnen we nou in het Westen ook malware specialisten vinden die bijvoorbeeld echt diepe, zeg maar, achter Russische linies kunnen komen, echt organisaties kunnen infiltreren.
En is dat dan om informatie in te winnen? Is dat om die organisaties plat te leggen of te destabiliseren?
Ja, het doel is echt om de Russen te raken. Maar ook, dat is van die serieuzere hacks, om een soort strategisch voordeel te kunnen hebben, ook op het slagveld. Mm-hmm. Dus door daar informatie buiten te maken, bijvoorbeeld, ik noem maar wat, de namen van de huurlingen van Wagner, kun je dat later eventueel gebruiken.
En Wagner is die groep.
Het huurlingenleger, zeg maar.
Het huurlingenleger van Rusland wat actief is.
En nu, maar het is deels ook psychologisch natuurlijk. Dus wat er ook gebeurt is dat zij hacken dan een website en vervangen de homepage door allemaal dode Russen. Of door een foto van Poetin. En dat bestaat dan, als je dan inzoomt, zie je dat het allemaal Russische lijken zijn. En dan hoor je daaronder van aan alle vaders en zonen en kleinzonen, als jullie de Oekraïnse grens oversteken, dan is dit je lot. Dus ook, het is ook een vorm van psychologische oorlogsvoering.
En slaan de Russen niet ook terug? Ik bedoel, het is een oorlog over en weer, neem ik aan. Ook in cyberspace.
Ja, dus even dat voorbeeld van Wagner. Dat was van afgelopen week. Mm-hmm. En dan lukt het, zeg maar, de IT-army om de namen van de huurlingen, zeg maar, buiten te maken. En ook op die website, dat heet Deface. Dus om ze te vervangen door allemaal dode leden van Wagner. En dan zie je vlak daarna dat de website van het Oekraïnse leger en de veiligheidsdienst, dat die plat liggen. Dus dat moet dan uit.
Dat is een tegenaanval of dat is een wraakaanval.
Ja, dat is een wraakaanval.
En wat is nou het effect daarvan? Als je dan ben je in die website van Wagner gekomen en dan heb je namen en dan heb je daar dode soldaten op die frontpage gezet. En dan, wat gebeurt er? Heb je dan een werkelijk voordeel op het slagveld van?
Daar zit nog wel één ding bij. Ik denk dat er inderdaad wel door dat echt serieuze hacken, dat je bij sommige gevallen dat je waardevolle informatie kan buitmaken. Mm-hmm. Bijvoorbeeld radarpositie. Als je passagierslijsten hebt van vluchten, of als je ziet hoe waar het goederentransport is, dan kun je er natuurlijk een voordeel uithalen. Over de posities, maar ook over wat voor materieel gaat er bijvoorbeeld naar Oekraïne toe. Maar er zit één ding bij, dat in dat DDoS'en, dat is langzamerhand steeds professioneler geworden binnen de IT-army. Mm-hmm. En dat ze ook heel erg kijken van, kunnen we de gewone Rus raken? Om een voorbeeld te geven wat er gebeurt, dan doet de IT-army vlak voor het weekend, gaan ze Uber Eats platleggen. Dus het idee is natuurlijk
de maaltijdbezorgingssite.
Dus dan is het idee van, nou, de Russen die hebben nu weekend, willen even iets eten bestellen, kan niet. Of de bioscoopsystemen kunnen geen kaartjes kopen voor de bioscoop.
En wat bereik je daarmee? Dan heb je gewoon een Russen, heb je dan hun eten ontzegd of hun besteleten ontzegd en hun bioscoop?
Ja, het doel is natuurlijk eigenlijk net hetzelfde doel als wat Rusland langer in het Westen heeft geprobeerd, is onrust geven, chaos veroorzaken en toch ook het idee geven van, ja, de overheid kan je niet beschermen, maar de oorlog komt ook dichterbij, raakt ook jullie.
Ja.
Dus het is inderdaad een vooral psychologisch spel.
En kun je daar het effect van meten? Kunnen ze daar iets van zeggen? Van, nou, dit heeft geholpen, of dit was echt een actie die ons echt op voorsprong heeft gezet?
Nee, ik denk dat heel ingewikkeld is om dat te meten. En ook wat de winst is op het slagveld.
Ja, nou, dat leger, jij bent dus voor de Volkskrant. Jij kreeg op een gegeven moment een tip, geloof ik. Zo werkte het.
Ja, want hier zit nog wel een spectaculair ding bij, inderdaad.
Ja. Ja, want dat leger, daar zitten dus ook niet-Oekraïners bij. Er zitten mensen van over de hele wereld bij. Exact. En jij kreeg een tip over een Nederlander.
Ja, dus wij kregen een tip bij de Volkskrant een aantal maanden geleden, dat een Nederlander, een Nederlandse hacker, dan noem ik hem maar even, vrij hoog bij de Oekraïnse IT-army zit. En dat is natuurlijk bijzonder, want wat doet hij dan en hoe is hij daar dan terechtgekomen? Maar ook lukt het...
En waarom laten de Oekraïners een Nederlander toe?
Exact, dus dat riep allerlei vragen op.
Ja.
Ik ben gaan kijken, ja, lukt het om dan in contact te komen met die persoon? Nou, en de tip was dat het een administrator, dus een beheerder van een van die groepen is. En het ging ook ietsje verder, dat die persoon zelfs de handleiding had geschreven voor hoe de IT-army moet functioneren. Dus we gaan kijken en het lukte om contact te krijgen met deze persoon. Eerst hield hij het af, dus ik wist zijn online handle, zeg maar.
En contact krijgen, dat doe je dan via Telegram-kanalen.
Ja, ja, precies. Dus dan via Telegram stuur je gewoon een bericht. En ik deed dat in het Nederlands, want de tip was dus dat hij een Nederlander was. Maar hij reageerde telkens in het Engels. Dus hij hield het heel erg af van, oké, ik doe net alsof ik geen Nederlander ben. Maar ik bleef maar in het Nederlands. Ik dacht, ja, de tip klopt volgens mij wel. En toen op een gegeven moment zei hij, nou, zet anders, ken je Zoom? Zet dat anders even aan. Ik stuur je een linkje.
Zoom is hartstikke onveilig.
Daar maakte hij er nog een grapje over. en toen klikte ik op die link en toen dacht ik, nou, dan zie ik hem, dan kunnen we praten. Maar toen zag ik helemaal niks, had hij zijn video uitgeschakeld. En toen stuurde hij via de chat van Zoom, kun je de volgende code voor het beeldscherm houden? Zeg maar 89673, ik noem maar wat. Het idee is, waarom doe je dat? Omdat weet je... Dan zie je of ik dat invul. Dus dan zie je dat of er niemand tussen zit. Maar dan zie je ook of ik het dus echt ben.
Ja.
Nou, dus hij liet zich niet zien. Maar daarna kreeg ik via Telegram, oké, ik heb je geverifieerd. Je bent het echt. Dus we kunnen praten.
En waarom wilde hij praten? Wat was zijn belang om met de Nederlandse pers te praten? Als ja. hij een geheime positie heeft in een Oekraïens leger midden in een oorlog.
Dat is altijd een ingewikkelde vraag waarom mensen willen praten. Want je kan niet in iemand anders hoofd kijken. Mijn beste antwoord zou zijn dat mensen toch ook wel altijd wel graag vertellen over wat ze doen. En dat het zo'n geheim, zeg maar, soms ook wel zwaar drukt.
Ja, en wat doet hij? Waar ben je achtergekomen?
Ja, dus hij heeft zich, dat is een oud commando, dus hij zat bij het korps commandotroepen. Hij leidt een fascinerend leven, een dubbel leven eigenlijk. Hij is een cybersecurity specialist, maar daarnaast doet hij dit werk. Hij heeft zich al heel vroeg aangemeld en hij is... vrij snel zo'n beheerder geworden en heeft gewoon gedacht, ja, hoe kan ik met mijn kennis hier helpen en hoe kan ik die IT-army professionaliseren?
En hij doet dit vanuit ergens in Nederland, hè?
Ergens in Nederland. Ja, dus dat is ook een hele... Ik liep daar ook een keer en dat is een hele gekke realisatie, want hij zit met zijn... en ik daarmee ook een beetje met zijn hoofd in die oorlog. Maar dan zie je, ja, mensen natuurlijk gewoon, die hebben geen idee, die op straat lopen, wandelen, uitsmijters bestellen. Terwijl hij zich dus echt mengt in die oorlog en bezig is met Russische organisaties te hacken. En ook anderen daar naartoe te dirigeren en in contact staat met de Oekraïnse Veiligheidsdienst. Dat is een schizofrene situatie.
En hoeveel mensen weten het dat hij dit doet?
Er zijn 3 mensen die het weten, zegt hij zelf. Een vertrouweling van hem, mm-hmm. een vriend en ik.
En wat ik me afvroeg is, als jij dit weet, als jij hier achter komt, jij krijgt zo'n tip, jij weet zo'n man op te sporen, dan weten de veiligheidsdiensten van Nederland dat toch ook, de AIVD of de MIVD?
Ja, dat is niet zomaar gezegd. Kijk, je moet altijd realiseren, dus ten eerste zouden de AIVD en de MIVD hier onderzoek überhaupt naar willen doen. Is het een bedreiging voor de staatsveiligheid van Nederland, hè? Dus voor de democratische rechtsorde? Dat kun je je afvragen. Dus is het überhaupt een taak voor de AIVD en de MIVD om hier actief onderzoek naar te doen?
Nou ja, je zou kunnen denken als een Nederlander zich actief mengt in de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Ook nog op een vrij, nou ja, zoals je dat schetst, belangrijke, invloedrijke positie. Eigenlijk een soort soldaat is. Geeft dat... de Russen niet handvatten om te zeggen, hey Nederland, jullie mengen je eigenlijk ook via deze man in die oorlog. Jullie zijn partij geworden.
Ja.
Is dat niet een reëel gevaar of een reële mogelijkheid?
Nou ja, daar heb je helemaal gelijk in. Dus dat is ook waar veel experts van zeggen van ja, dit is de reden waarom je heel erg moet oppassen. Want het geeft een gevaarlijk precedent. Hè? Dus we hebben in de laatste 10 jaar heel veel afspraken gemaakt over hoe moet je nou omgaan met de digitale samenleving, zeg maar. Met ook de infrastructuur die we zoveel mogelijk neutraal willen houden. We hebben natuurlijk zoveel te doen geweest over Russen die zich daar niet altijd iets van aantrekken. Overigens doet het Westen dat ook niet altijd.
Ja, en Chinezen en iedereen spioneert bij elkaar.
Het is heel aantrekkelijk, maar er zijn wel een soort van normen ontstaan. En die worden hier eigenlijk helemaal losgelaten. En het valt ook op dat, dat zegt Stefan Susanto ook, dat is een onderzoeker die de onderzoek heeft gedaan aan het Center for Cybersecurity, voor Security Studies in Zurich. Zeg jij, het valt op dat de Europese landen hier vooral heel stil zijn. Dat zij kennelijk zoiets hebben van oké, nou dit gebeurt dan daar. Hè. We vinden het een goede zaak dat Rusland wordt aangepakt. Dus we doen er niet zoveel tegen. En daar zit natuurlijk iets hypocriets in. Want het is wel degelijk, kan het inderdaad gevaarlijk zijn. Kan het ook terugslaan op landen. En kan Rusland ook zeggen, kijk, deze aanvallen komen deels vanuit het Westen.
Precies, want hij is niet de enige. Deze meneer gaat onder de schuilnaam Hectic door het leven. Ja. Maar er zijn natuurlijk meer Hectics in andere landen, in andere West-Europese landen.
Nou ja, en daar zie je dus ook hoe ingewikkeld het kan worden. Want hij had dan zelf zo'n soort elite groepje van hackers. Daar zaten er eerst 8 in en nu nog maar 6. En eentje is weggegaan omdat hij ook dacht, nou ja, we kunnen Rusland aanvallen, maar we kunnen ook Israël, Nigeria. Jongen met een islamitische achtergrond. En die dacht, nou, we kunnen daar toch ook gaan hacken. En toen zei die andere van, nee, dat is niet de bedoeling. Dat willen we niet. Maar die jongen die ging dat wel doen. En die is dus in zijn eentje verder gegaan. En een ander is er uitgestapt omdat hij, zoals hij zelf zei, ja, my family needs to eat. Een Amerikaanse jongen. En die heeft de malware van de IT-army meegenomen om het criminele pad op te gaan.
Dus het is ook totaal ongereguleerd.
Het is volstrekt ongereguleerd.
Want hoe legt die hectiek dat uit? Is het een soort zelfregulerend groepje? Van dat ze zelf dan bedenken, nee, we gaan Nigeria gaan we niet doen. Nee, we zijn hier echt wel voor Rusland.
Ja, dus daar moet je weer in gedachten houden die twee stromen. Ja. Dus je hebt inderdaad allerlei groepjes, zoals hij zelf in zo'n elite groepje zit, die in contact staan met de veiligheidsdienst, maar die eigenlijk op eigen houtje hacken en serieuze hacks doen. En dan heb je het hele grote kanaal met de DDoS-aanvallen.
Ja.
Die steeds professioneler zijn geworden met scripts en zo, zodat je dat geautomatiseerd kan doen. En daar zitten er heel veel in. En ja, dat is een directe bedreiging, zou ik zeggen. Dat is minder serieus. Ook nog steeds strafbaar, goed om te benadrukken. Maar minder serieus dan dat echte hacken. Dus dat zijn eigenlijk de twee kanalen die er zijn. En bij die DDoS, De doelwitten worden echt bepaald door door 25 tot 30 mensen uit de leiding. En daar zit de Oekraïnse Veiligheidsdienst nadrukkelijk in.
Dus Hectic ontvangt zijn instructies wel uiteindelijk van de Oekraïnse Veiligheidsdienst?
Nee, voor die duidelijk? Dus dat gaat echt om de
alleen
de
voor die DDoS aan.
Precies, voor de targetlijsten van de DDoS.
En het hacken, dat wordt dus niet aangestuurd door. Dus hij ontvangt geen instructies van de Oekraïnse Veiligheidsdienst of van het leger of van wie dan
nee,
ook.
Dus daar niet. Maar wat ze wel doen is dat ze die informatie geven aan de Oekraïnse Veiligheidsdienst. Dat doen ze dan bij een soort online portal, een soort dead drop. Dus daar kunnen ze, dan weten ze waar ze de informatie moeten achterlaten. Hebben ze verder geen contact met iemand en iemand haalt het daarop. Ja. En die zeggen ook niet wat ze ermee doen.
En Hectic, om het even bij die Nederlandse hacker te houden die je hebt gesproken en bij wie je bent geweest. Want je bent ook op zijn zolderkamer geweest, hè?
Ja, zeker. Ja.
Loopt die geen gevaar? Ik bedoel, in die zin, het zijn formeel gesproken criminele activiteiten die hij ontplooit. Hij geniet geen bescherming van het Oekraïnse leger of van wat dan ook, want dat is niet zijn officiële opdrachtgever op het moment dat hij zou worden opgepakt. Dus dan is hij helemaal op zichzelf aangewezen.
Ja,
dat
dus zij moeten zich heel bewust zijn van wat ze doen en dus ook allerlei veiligheidsmaatregelen permanent in acht nemen om te zorgen dat ze niet ontdekt worden.
En waarom doet deze man dat? Is het voor de kick? Houdt hij van Oekraïne?
Ook principe. Dus hij heeft zelf heeft een Russische vriendin gehad. Mm-hmm. Kent het land naar zeggen goed, heeft heel veel sympathie voor Oekraïne, voor Oost-Europa en vindt ook of heeft gemerkt dat Russen maar voor één ding echt ontvankelijk zijn, namelijk als je gewoon hard terugslaat. Hij gelooft dat dat de enige manier is waarop Oekraïne en daarmee ook het Westen dit kan winnen.
Dus hij ziet zichzelf wel echt als onderdeel van die strijd.
Ja.
En hij vindt het een rechtvaardige strijd.
Absoluut, ja.
En even terug te komen. Ik vroeg net, hè, waar de IVD en de MIVD, die zouden als een beetje hun best zouden doen, er misschien ook achter kunnen komen wie deze man is.
Ja, maar daarom is het wel interessant wat je zei. Ja. Kijk, als het over strafbaar gaat,
ja,
dan is het natuurlijk niet een taak voor de IVD en de MIVD.
Dan is het voor de politie.
Exact, dan is het voor de politie. En dus daarom denk ik niet dat de IVD en MIVD hier zo snel in geïnteresseerd zou zijn, tenzij hij zelf op hele interessante plekken komt. Dan ga je gewoon kijken, kunnen wij ook op die plekken komen?
Ja, kan van hem interessant om mee te kijken.
Exact, voor inlichtingenvergaring. Maar,
mag dat eigenlijk? Want het is een criminele activiteit, hè, formeel, wat hij...
Nou ja, de IVD en NVD hacken ook.
Ja.
En natuurlijk zijn er gewoon legitieme doelwitten voor die diensten. Dus als er al een organisatie geïnteresseerd zou zijn in wat hij precies doet, dan is het eerder de politie, zou ik zeggen.
Maar die heeft ook geen interesse getoond tot dusver.
Nou ja, je moet eerst wel weten wat je zoekt,
dat het er is,
zeg
überhaupt.
Maar.
Ja. En in andere westerse landen, West-Europese landen, waar ook hackers zitten die of tot dit collectief behoren of bij die DDoS-aanvallen betrokken zijn, ja, zijn die nog wel eens
er zijn mensen
opgepakt. Ja. Opgepakt
ja. Ja, dus als je een foutje maakt, dus dat is ook wel. Dus wat zij bijvoorbeeld veel doen is bij die DDoS-aanvallen, dan verbind je eerst met een VPN. Servers, want dan scherm je je IP-adres af en vervolgens ga je meedoen aan zo'n DDoS-aanval. Kan allemaal geautomatiseerd. Dus als mensen gewoon in de stad aan het winkelen zijn, doet hun computer mee in de digitale oorlog tegen Rusland. Maar dat moet je wel goed doen, want soms valt de verbinding eruit met zo'n VPN-server. Dat legt de hectic mij uit. En wat er dan gebeurt is dat je automatisch doorgaat via het normale internet. Want je bent eenmaal bezig met zo'n DDoS-aanval.
Maar dan ben je zichtbaar.
En dan ben je zichtbaar. Dus zo zijn enkele Finnen gepakt een paar weken geleden.
En gepakt door wie? Door de Finse politie?
Ja, die worden dan gewoon opgepakt. Die zien dat en die denken, ja, jullie doen iets wat niet legaal is.
Ja.
Dan kun je een straf verwachten.
Ook al is het tegen Rusland en ook al is het dan...
Het zal niet de hoogste opsporingsprioriteit hebben.
Ja.
Daar ben ik denk ook wel van overtuigd. Maar... Ja, het blijft strafbaar. En er zijn natuurlijk wel gradaties in, want je hebt het scannen, je hebt DDoS en je hebt het echte hacken. Dus wat hij doet, is het meest strafbaar van deze dingen.
Ja, precies. Hij zit er het diepst in.
Hij zit er het diepst in, ja.
En houdt hij dit nog vol? Want je zegt, hij heeft een dubbel leven. Hij heeft overdag een normaal leven met een normale baan.
Ja.
En dan gaat hij op een gegeven moment, schakelt hij over op zijn andere schermen. En dan is hij soldaat in het Oekraïense hackleger, zou je bijna kunnen zeggen. Is dit vol te houden voor hem?
Ja, dat is een goede vraag. Hij zegt zelf dat hij op een gegeven moment wel denkt dat hij tegen zijn grenzen gaat aanlopen. Mm-hmm. Hij leeft in een soort moordend schema, staat op om 7 uur, gaat tot diep in de nacht door. Lijkt mij niet heel lang vol te houden. En er zit nog iets anders bij, is dat je voor dit soort hackkennis moet je ook wel altijd up-to-date blijven. Dus je moet jezelf wel permanent motiveren om alles te blijven lezen, om nieuwe software te leren kennen, om goed te kunnen zijn. Nou, dat doet hij alsnog. Maar hij liet ook wel doorschemen dat hij wel denkt dat er een tijd komt dat hij daarmee stopt.
Mijn laatste vraag, misschien moeten we deze eruit knippen, maar ik stel hem toch even.
Wie is hij?
Ja. Je noemt aardig wat details over hem in het artikel. Hij woont ergens in het midden van het land. Hij is cybersecurity expert. Hij heeft een grote klus bij het ministerie gedaan. Hij heeft een militair verleden. Hij heeft een keer tanden uit zijn mond geslagen gekregen bij een fysieke militaire operatie. Is hij niet herkenbaar?
Nou ja, die afweging heb ik natuurlijk proberen te maken. En ik denk dat op basis van deze informatie hij niet direct herleidbaar is. En hij heeft het gezien. En maak diezelfde inschatting. Maar dat is nooit een garantie.
Dat gaan we zien dan. Dankjewel. Dankjewel, Huip.
Graag gedaan.
Dit was de Volkskrant Elke Dag. Dank voor het luisteren. We krijgen heel veel mails van luisteraars die ons willen steunen. En het goede nieuws is, dat kan. En dat kan het beste door een abonnement te nemen op de krant via www.volkskrant.nl/podcastactie. Want onze journalistiek is niet gratis, maar deze podcast wel. Morgen is er weer een nieuwe. Tot dan.
Ben jij klaar voor het allerleukste 30PLUS single-event van deze zomer? Samen met indebuurt.nl en Theater Junushof in Wageningen organiseer ik, Casper van Koten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching. Swipe Festival. Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl. Swipe, swipe.